Hoi, ik ben Els. En samen met Micha van Restory sprak ik met Barbara van Dijk. Barbara is onderzoekster, activiste en GGO-weigeraarster. Politiek agro-ecologe noemt ze zich. Agro-ecologie gaat over landbouw in samenwerking met de omgeving. Barbara pleit voor een totale omschakeling van blikkende landbouw. Een nieuw verhaal, in die het leven en verbindingen en relaties centraal stelt, zodat we andere wegen zichtbaar maken. Om de verbeelding aan te wakkeren en om meer mogelijkheden te zien en te ondersteunen, is nee zeggen en lastige vragen stellen cruciaal voor haar. Net dat is zo mooi en inspirerend in het luisteren naar Barbara. De manier waarop ze steeds bevraagt, het vooruitgangsgeloof, de aanpak van het stikstofdossier, de keuze voor GGO's en zichzelf. Hoe ze verbanden legt en andere stemmen en zienswijzen binnenbrengt. Hoe ze in meervouden spreekt, de gedachten laat divergeren en open ruimte laat. Een wereld waarin er plek is voor heel veel werelden.
Sinds enkele jaren ben ik aan het werk in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk, als onderzoekster. En momenteel werk ik aan een centrum en dat heet het Centrum van Agroecologie, Water en Weerbaarheid. En wat betekent dat? Dat betekent dat het een centrum is waar allemaal mensen samenwerken die uit verschillende disciplines komen, maar die allemaal begaan zijn met van hoe kunnen we het voedselsysteem en de landbouw duurzamer organiseren. En hoe kan onderzoek dat ondersteunen? Dus dat is mijn professioneel achtergrond, als je wilt. Dat is een lang parcours om daar te geraken. En daarnaast ben ik actief zowel in de UK als in België in allerhande initiatieven die eigenlijk met gelijkaardige dingen bezig zijn. Heel veel waar ik mee bezig ben, dat draait rond voedsel en landbouw. Mm-hmm. En, maar dan in het bijzonder, ik ben vooral heel geïnteresseerd als het gaat over van, wat is kennis daarbij, wat is onderzoek en wie bepaalt er wat de vormen van kennis zijn of onderzoek die moeten gebeuren vandaag in de maatschappij. Bijvoorbeeld, sommige mensen zullen mij ook kennen als GGO-weigeraar. Dat betekent GGO's, als ik het heb over GGO's, dat zijn genetisch gemanipuleerde organismen. En een GGO-weigeraar, dat is zoiets als een dienstweigeraar. Iemand die ergens nee tegen zegt, omdat die andere dingen voor ogen heeft, die denkt dat beter zijn. En in mijn geval, we kunnen daar verder op ingaan, gaat dat over een ander landbouwsysteem. Ik ben zelf opgegroeid in de Antwerpse Kempen, dat kan je misschien ook horen, in een dorp dat uiteindelijk toch nog redelijk een landbouwgemeente is, waar ik zelf woonde naast een bos. Dus ik begin om dat te vertellen, omdat ik denk dat belangrijk is in mijn beleving van hoe groei je op als kind, dat eigenlijk in heel veel buiten en heel veel met dieren en planten, dus dat is zeker iets wat ik altijd als een omgeving heb gevonden waarin ik mij thuis voel, waarin dat ik mij goed vind. Maar tegelijkertijd, mijn ouders waren politiek actief. Ik ben opgegroeid in de jaren 80, dus dat is een moment van de grote vredesbetogingen, de antinucleaire beweging. En bijvoorbeeld, mijn moeder was ook heel actief binnen Oxfam Wereldwinkels. Dus van het soort omgeving waar ik in opgegroeid ben, die was heel hard. Het idee van dat je ook zelf als mens, dat je gewoon bezig bent met een wereld die groter is dan wat je rondziet en dat je daar dat je die mee vorm geeft eigenlijk. En dat idee van iedereen geeft mee vorm aan de wereld, maar heel duidelijk in een context van onrechtvaardigheid, van politieke onevenwichten, dus het gaat niet over individuele verantwoordelijkheid, maar wel van je maakt deel uit van een groter geheel waarin je een verantwoordelijkheid hebt, denk ik, dat iets is van, met de paplepel is ingegoten, zoals ze dat zeggen. En misschien anekdotisch, maar ik dacht eigenlijk altijd dat ik geneeskunde ging doen. Ik denk tot op de eerste dag van de universiteit was ik overtuigd dat ik geneeskunde ging doen. Maar dan in de weken voordat ik aan de universiteit moest beginnen, dan heb ik gewerkt in een ouderlingentehuis. En dan ben ik mij heel veel vragen beginnen stellen over wat is de vorm van geneeskunde dat hier overheerst in onze maatschappij. Ik had daar misschien nog niet zoveel over nagedacht. Misschien omdat ik geluk heb gehad om weinig geconfronteerd geweest te zijn met ziekenhuizen en zo. Dus dat heeft mij zo wat schrik aangejaagd. En ik zag ook niet direct op dat moment van hoe kan je ook op een andere manier in de gezondheidszorg werken. Maar ik had mij al wel voorbereid op het idee dat ik veel wetenschappen ging doen. En dat waren dingen dat ik leuk vond. Dus dan ben ik eigenlijk bio-ingenieur gaan studeren. Een beetje vanuit het idee, oké, ik weet niet zo goed wat ik moet gaan doen. Ik zal bio-ingenieur gaan doen. Dat ziet er boeiend uit. Ik kan er nog alle kanten mee uit. En daar kan je oplossingen mee gaan doen. Want het idee van dat je dan bijvoorbeeld zo oplossingen voor milieuproblemen kon bedenken. Of rond afval en zo, dingen die mij bezighielden. Op dat moment sprak mij dat aan. Dus ik heb die opleiding van bio-ingenieur ook echt afgemaakt. Maar ik ben mij, denk ik, doorheen de opleiding en steeds meer en meer vragen beginnen stellen van hoe komt het eigenlijk dat het hier nooit over mensen gaat? Dus bio-ingenieur is waar je wordt daar opgeleid als ingenieur, maar op een heel technische manier. Je leert kijken naar de wereld op een manier die uiteindelijk heel mechanistisch is, waarin dat je het leven niet ziet, denk ik, als iets van als iets levend, maar eigenlijk als iets dood. Bijvoorbeeld iets heel typisch daarbij is, ik denk altijd van als wij moesten leren over het leven, een van de dingen dat we moesten doen was dode dieren opensnijden. En dus het idee van dode dieren opensnijden of stenen in kasten bekijken, of ik denk dat dat allemaal zinnig is, maar uiteindelijk de manier waarop dat we naar het leven leerden kijken, was er één die eigenlijk redelijk redelijk ver afstond van het leven. En ook bijvoorbeeld mensen en sociale systemen, politieke machtsverhoudingen, al die dingen die kwamen totaal niet aan bod in die opleiding. En dat maakt dat je eigenlijk uit de opleiding komt met het idee dat je alle maatschappelijke problemen, alle politieke problemen op een heel technische manier kan bekijken. En dat je ook gelooft dat je die kan oplossen op een heel technische manier. En ik denk dat ik daar vandaag woorden heb om dat te benoemen. Dat ik dat op dat moment niet kon. Maar dat ik wel het gevoel heb gehad van, er klopt iets niet. Dus ik ben dan uiteindelijk na die studies van ingenieur verder gaan studeren nog steeds. Dat bleek ik graag te doen. Maar dan meer in de sociale wetenschappen. Dus ik ben dan meer met stedelijke problematieken en zo bezig geweest. Omdat ik eigenlijk echt heel geïnteresseerd werd in meer dingen rond landgebruik, rond stadsinrichting. En op welke manier, altijd wat dat er terugkomt, is op welke manier nemen we hier beslissingen? En op welke manier bepalen we wie dat er... waarvoor gebruiken we land? En wie bepaalt dat? En waarom is dat? En wat zijn de krachten die dat daarachter zitten? En eigenlijk heb ik dus die politieke analyses meer leren maken dan via stedelijke problematieken. En zo ben ik uiteindelijk terug naar de landbouw gekomen. Om te zeggen van, kijk, van ja, oké. Hoe hangt dat hier allemaal samen? En uiteindelijk die landbouw en het leefmilieu zijn dingen die mij altijd wel gepassioneerd zijn blijven. En door er op een politieke manier naar te kijken, vielen voor mij de puzzelstukjes een beetje in elkaar. En heb ik, denk ik, zoiets gevonden wat een soort van een thuiskomen is in de zin van waar wil je je mee bezighouden. Dus als je dan vandaag vraagt van wat is de titel die je onder je naam schrijft als onderzoekster, dan is dat politiek agroecoloog. Dus politiek agroecologie, wat betekent dat eigenlijk? Agroecologie, dat betekent dat je bezig bent met landbouw, maar op een manier van landbouw als samenwerking met de omgeving. Dus op een heel relationele manier. Waar je ook heel hard vertrekt van de mensen die eigenlijk het meeste weten van de landbouw zijn de mensen die er in de praktijk mee bezig zijn. Dus dat je niet vertrekt vanuit het idee als wetenschapper, ik ben degene die weet hoe het zit, maar dat je probeert van na te denken met mensen die er in de praktijk mee bezig zijn en ook hun stem te versterken. En ik zet er dan politiek voor, omdat ik juist denk dat het heel belangrijk is dat we landbouw- en voedselsystemen bekijken als iets dat niet een louter technisch probleem is, maar iets, of een technisch aangelegenheid, zullen we zeggen, maar iets dat onderdeel maakt uitmaakt van de maatschappij en waarin dat dus ook machtsverhoudingen, politieke systemen mee vormgeven aan die systemen. En dat belangrijk is als we willen nadenken over duurzaamheid, om dat ook zo te bekijken, niet als een technisch vraagstuk, maar als een maatschappelijke aangelegenheid. Mm-hmm. het vooruitgangsgeloof is, gaat er voor in zekere zin over van dat er een weg vooruit is, dat we als maatschappij, en we als maatschappij, alsof dat één grote wereld met één maatschappij is, die een weg vooruit heeft en dat we die in moeten wandelen eigenlijk. Vooruitgangsgeloof is denk ik het beste woord dat ik ervoor kan vinden. En dat een ongelooflijk enge manier is om te kijken naar de toekomst. Want als je kijkt naar van... er zijn eigenlijk niet alleen heel veel wegen vooruit, maar die zien er ook heel anders uit in functie van dat je wat daar hebt. En dan heb je een veel rijkere manier om te kijken naar de wereld en hoe krijgt ze woon. Het probleem is natuurlijk in de wereld waarin dat we vandaag zitten, een globaliseerde economie en dus ook in landbouwsystemen die daardoor voor een groot stuk vorm krijgen vandaag, dat zo niet gezien wordt. Dat er eigenlijk niet gezien wordt, maar eigenlijk ook dat de mogelijkheden verkleind worden. Als je kijkt naar de economische politieke krachten die dat er vandaag spelen, die gaan steeds gaan naar proberen van, in dat geval, landbouwsystemen meer... vorm te geven op een manier dat je zo weinig mogelijk onzekerheid hebt. Dus dat je weet wat dat er gaat komen, dat is interessanter vanuit een economische logica. Maar wat je dan als gevolg hebt, waarin dat je dat heel uiteindelijk loggen en systemen komt die heel uniform zijn, waar dat er heel weinig diversiteit in zit. En dus dat de economische en politieke krachten en ook het onderwijs, steek daarbij, maar nu zit ik heel veel bij elkaar, dat die ervoor zorgen dat zo blijft, dat er zo weinig mogelijk wegen te zien komen en ook mogelijk worden. Dus dan is de vraag van, oké, hoe kan je dingen anders organiseren zodat er weer meer wegen mogelijk zijn? Ik denk dat het vaak gaat over van... bijvoorbeeld als je kijkt naar een discussie die vandaag actueel is... Het stikstofdossier, wat uiteindelijk een tekenend voorbeeld is van op welke manier gaan we kijken naar de zaken, waarin dat er wordt gezegd van oké, we zitten hier met een heel groot probleem, er is veel te veel stikstof in het leefmilieu, hoe pakken we dat aan? En dan begint men daar zo'n technisch probleem te kijken, waarin we zeggen, oké, we moeten zorgen dat er minder uitstoot is, dus we gaan slimme stallen maken die lagere emissie hebben. Maar waar dat er eigenlijk niet wordt, op een systemische manier gekeken wordt naar de problematiek. Bijvoorbeeld, waarom is er zo'n stikstofoverschot in de lage landen? Dat heeft voornamelijk te maken eigenlijk met de invoer van veevoer uit het zuiden en het gebruik van kunstmeststoffen. Dus als je wilt nadenken van hoe kunnen we die stikstofoverschot aanpakken, dan zou ik denken van ja, dan moet je misschien echt denken van ah ja, dat gaat er uiteindelijk over van een ander landbouwmodel. Dat is natuurlijk simpeler gezegd dan gedaan, maar tegelijkertijd is het helemaal niet onmogelijk. Maar dan moet je de boeren helpen om aan een ander landbouwmodel te werken. En hoe kan je dat doen? Dus dat is een heel concreet voorbeeld, denk ik, van hoe dat je een probleem of iets waar je vandaag mee geconfronteerd wordt in de landbouw, hoe dat standaard op een heel technische manier wordt bekeken. En het is ook een technisch vraagstuk in zekere zin, maar waarin dat het heel eng bekeken wordt. En als je zou denken van, oké, we gaan hier dat breder opentrekken en daarin ook meer stemmen aan bod laten komen, dan kom je tot de mogelijkheid om heel andere oplossingen te zien en voor te gaan. Maar dat gaat over andere politieke keuzes maken natuurlijk. Dat gaat over grote budgetten beschikbaar maken voor die andere landbouw. Het gaat niet om meer geld per se, maar het gaat over anders besteden. Als het gaat over andere wegen zichtbaar maken, ik denk het eerste wat dat belangrijk is om aan te denken, is er bestaat eigenlijk ongelooflijk veel verschillende praktijken al vandaag. En ik geloof dat Aaron Roy was, die zei van de andere werelden bestaan al en op een stille dag hoor je ze ademen. En dat het uiteindelijk heel vaak gaat over van dat we misschien ook een gebrek aan aandacht hebben, een gebrek ook aan verbeelding om die dingen te zien. En dan heb ik het zowel als je het hebt over landbouw, over het hier en nu, en gaan kijken van wat zijn de mensen die op een andere manier bezig zijn en dat die heel duidelijk bestaan. Maar op een heel groter vlak, dat gaat er ook over dat het idee van die ene moderniteit die vanuit uiteindelijk de westerse samenleving wordt opgelegd aan de rest van de wereld. Dat is, als je vanuit hier in België naar de wereld kijkt, lijkt dat het normale, maar dat is eigenlijk misschien helemaal niet zo. Er bestaan heel veel verschillende werelden in de zin van hoe dat samenlevingen zijn gegroeid, maar ook de wereldbeelden dat de mensen hebben, hoe kijken ze. Dus in de eerste plaats is denk ik al kijken naar wat er eigenlijk bestaat, maar wat er onzichtbaar gemaakt wordt en hoe kan je daar zichtbaarheid aan geven. Als we het hebben over agroecologie en over duurzamere vormen van landbouw, is er een heel belangrijke omschakeling die gemaakt moet worden. Is er een van het wereldbeeld waarop dat de landbouw gebaseerd is en de landbouwkennis, waarin dat je het leven terug centraal zet en waarin dat je ziet van wij en planten en bodems en dieren, dat hangt eigenlijk allemaal aan elkaar. Dat is allemaal verbonden met elkaar. En dat je op die manier naar landbouw kijkt, is een heel andere manier dan dat er vandaag dominant is. Als je denkt over de manier waarop dat er van in het industriële landbouw, die vandaag in landen zoals België dominant is, op de manier waarop er daar gekeken wordt naar planten en landbouw en natuur, is eigenlijk dat je vertrekt vanuit individuen en hoe kun je die optimaliseren, hoe kun je daar zo groot mogelijke productiviteit uit krijgen. En dan is een soort van topsportmodel denken aan van hoe kunnen we die plant echt zodanig, of die koe, denk aan de Blanc Bleus, ik denk wat heel veel mensen kennen, die koeien met hun heel stevige achterbillen die zodanig gekweekt zijn om te denken van dat moet een topsportkoe zijn, maar dat je dan ondertussen ziet, die kan bijvoorbeeld niet meer zelf bevallen, omdat die kan geen natuurlijke bevalling geven. Dus het idee van dat op die individuen zodanig op te drijven tot productiviteit, het staat helemaal los van hoe werkt een omgeving. En dat is uiteindelijk wat dat ik denk omgedraaid moet worden en wat dat ook zo moeilijk is, maar eigenlijk tegelijkertijd ook heel goed mogelijk is. Van te kijken naar planten is, oké, bijvoorbeeld een plant die groeit in samenwerking met de bodem, die groeit in samen, de wortels zijn daarin belangrijk, de samenwerking met de schimmels. Dus het is eigenlijk al dat geheel en al die dingen, hoe dat die aan elkaar hangen. En ik denk dat er wel meer en meer ook openheid terug voor is. En niet iedereen is die kennis vergeten om op die manier naar het leven te kijken en dus ook naar de landbouw. En dan zoek je niet van, oké, hoe kan je die individuele plant zodanig opfokken uiteindelijk om de grootste productiviteit te hebben, maar hoe kan je stimuleren dat de samenwerking tussen de plant en de bodem en de diversiteit van planten die meer diversiteit op een veld, die betere samenwerkingen creëren. Dat is een totale omschakeling van de blikken eigenlijk die je hanteert. Ik ben begaan met de rol van de wetenschap en kennis binnen het mogelijk of het onmogelijk maken uiteindelijk van verschillende landbouwsystemen, andere voedselsystemen of een veelheid aan voedselsystemen. En ik denk dat daarbij ook belangrijk is om altijd te proberen te begrijpen wat zijn de dingen die het eigenlijk onmogelijk maken om die veelheid te laten bestaan. En dus de manier waarop dat de landbouwwetenschappen geëvolueerd zijn en georganiseerd zijn vandaag, is een manier waarin dat men steeds verder is gegaan in parallel met de industrialisering van het voedselsysteem en ten dienste daarvan te gaan naar een vorm van landbouw die volledig inputafhankelijk is. Het gaat altijd over heel veel inputs geven in de landbouw. Dat gaat dan over uiteindelijk een heel grote petroleumafhankelijkheid. heel infrastructuur afhankelijk, heel kapitaalintensief. En ik denk dat de GGO's, de genetisch gemanipuleerde organismen, die zijn eigenlijk ontstaan uit die wereld. En als we het gaan over technologieën, of waarom begin ik er op die manier over, is denk ik van dat een technologie is niet een instrument dat neutraal is. Als we het hebben over technologieën, dan denk ik dat het belangrijk is om die technologieën steeds te begrijpen als onderdeel van de context. Dus een technologie die komt tot stand in een bepaalde context, die wordt gevormd door bepaalde vormen van kennis, door economische en politieke krachten. En tegelijkertijd, als die bestaat, die geeft daar ook vorm aan. Dus ik denk dat het altijd belangrijk is om die technologie in haar maatschappelijke context te begrijpen. Als we het specifiek hebben over genetisch gemanipuleerde organismen, dat is een technologie die ontstaan is, die ik denk niet zou bestaan, moest die niet zo interessant zijn uiteindelijk economisch. Dus het gaat er ook voor mij een heel belangrijk ding in, is als we gaan over welke mogelijkheden of welke toekomstmogelijkheden houden we open of welke sluiten we. Dan denk ik dat dus voor mij, om uitdrukkelijk te zeggen, ik ben een GGO-weigeraarster, dat gaat er ook over de maatschappelijke keuzes die gemaakt worden van in welke vorm van vooruitgang wordt er zo massaal maatschappelijk in geïnvesteerd. En als je kijkt in het geval van Vlaanderen, waarin dat er historisch gezien uiteindelijk heel interessante of in hun veld belangrijk onderzoek is gebeurd vanuit België, wordt het GGO-onderzoek gezien als iets als een nationale trots, bijna waarin we steeds verder moeten op inzetten. En dat maakt dat je tot iets komt waar je eigenlijk bijna niet meer nee kan zeggen tegen een GGO, net omdat dat zo eigenlijk belangrijk wordt gezien, zowel economisch als uiteindelijk iets als bijna cultureel, maatschappelijk. Dus het nee daartegen zeggen, denk ik, iets dat heel sterk is. Omdat je dan uiteindelijk iets zegt wat dat bijna wat dat niet kan. Je kan niet nee zeggen tegen een GGO. Dat is iets waar er zo hard aan gewerkt is. Dat is de toekomst. Dus ik denk al het op nee zeggen op zich, dat een uiteindelijk fundamenteel is. En als we het hebben over mogelijkheden openhouden en agroecologie uitbouwen en zo, dan zijn er heel wat dingen waarin dat het belangrijk is om nee tegen te zeggen. Je kan het op een heel andere manier zeggen. Je kan zeggen van, GGO's die gaan toch de oplossing zijn voor honger, of die gaan zorgen voor meer droogteresistente gewassen. Maar dan denk ik van opnieuw vanuit een technische benadering zelf. Oké, dan gaan we vertrekken vanuit. We gaan die individuele planten, die topsportplanten van maken. Hè. Bijvoorbeeld aan de Universiteit van Gent gebeurt er onderzoek rond populiere bomen. Ze gaan die genetisch manipuleren om die beter beter of meer efficiënt te kunnen verwerken in de industrie. Om dus op een minder energieverslindende manier biobrandstoffen van te maken. Dat is eigenlijk absurd als je daarover nadenkt van waar zijn we eigenlijk mee bezig om op bomen genetisch te manipuleren om die meer efficiënt te maken voor de industrie. Of als het gaat over, we gaan maïs maken die langere stengels heeft, of we gaan aardappelen maken die minder gevoelig zijn voor de aardappelziekten. Op elk van die voorbeelden, of elke keer opnieuw, wordt er gekeken eigenlijk naar die individuele plant. Hoe kunnen we daar een topsportplant van maken? En eerder dan te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld, als we kijken naar het voorbeeld van de aardappelen. Het probleem van de aardappelziekten heeft ermee te maken dat er eigenlijk heel veel aardappelen van dezelfde variëteit op een kleine oppervlakte zijn op uitgeputte bodems. Dus je zou ook zeggen, oké, laten we het zo kijken. Oké, eerst en vooral in België, waarom zijn er zoveel aardappelen? 80% van de aardappelindustrie is voor de export. Is het logisch eigenlijk dat we aardappelen uitvoeren naar Zuid-Amerika, naar Zuid-Afrika, wat ook effectief het geval is? En dan soja importeren voor het veevoer in België. Misschien dat er daar dingen zijn die anders georganiseerd zouden kunnen. Is het logisch dat we zoveel produceren van één gewas op een zodanige manier dat we de bodem uitputten. Dus misschien kunnen we ook beginnen denken aan van oké, hoe kunnen we eigenlijk naar een gezonder leefomgeving gaan met landbouw? En misschien dat de aardappelziekte dan helemaal niet hetzelfde probleem zou zijn. Dus dan zou je ook niet komen bij de oplossing van we hebben een GGO-aardappel nodig. Als je denkt van hoe werkt een GGO, wat doen ze daar eigenlijk? Dat is, ze gaan naar een levend organisme, gaan proberen in te grijpen, of ze niet proberen, ze grijpen in op het erfelijk materiaal en ze gaan daaraan een verandering aanbrengen, zodanig dat organisme een extra eigenschap heeft of een eigenschap niet meer heeft. Bijvoorbeeld dat hij resistent is tegen pesticiden, dat is één manier. Maar wat er daar gebeurt, is eigenlijk op een heel, ik heb het al een aantal keren aangehaald, een heel mechanistische benadering van het leven, waarin dat je denkt van, ah ja, eigenlijk als mens, wij hebben een zekere vorm van, of een heel grote vorm van controle over het leven. En wij weten ook heel goed wat dat er gebeurt. En dus dat is een manier van te kijken naar het leven, zoals een beetje met Lego spelen, denk ik dan altijd. Waarin dat je opnieuw al die verbanden, je maakt abstractie van zoveel verbanden. En als je op die manier naar dat leven kijkt, dat je eigenlijk geen oog meer hebt voor al de andere dingen die je ook verandert. En als je dan denkt vanuit het voorzorgsprincipe, waar dat uiteindelijk in Europa een principe is, dat zelfs bij wet is vastgelegd, waarin dat je vertrekt van, ja, als er redenen zijn om ongerust ergens over te zijn, of we weten niet van wat dat de gevolgen zijn, en die zijn mogelijk groot, dan moet je daar een beetje bij opletten. En ik denk dat opnieuw, dat is iets wat hij helemaal, wat dat uiteindelijk niet echt gerespecteerd wordt, vanuit dat geloof van, ja, maar we weten eigenlijk heel goed wat dat we doen. Terwijl we weten eigenlijk niet zo heel goed wat dat we doen. We weten dat we kunnen heel precies ergens iets veranderen. Dat klopt. Maar we weten eigenlijk ook niet wat zijn ook alle andere dingen die we veranderen. Dus dan opnieuw denk ik van, ja, als je al die dingen opleidt, dan is een GGO een heel mooi voorbeeld om te laten zien wat loopt er eigenlijk allemaal mis en hoe kijken we, hoe kijken we naar maatschappelijke uitdagingen waar we mee geconfronteerd zijn en hoe zou het ook anders kunnen. Mm-hmm. Maar het gaat ook over specifiek wat dat er mogelijk is en wat dat er minder mogelijk is, dan heeft dat er ook mee te maken als je bijvoorbeeld denkt naar... ik werk vandaag in de UK. Er zijn heel weinig mensen die in België rond agroecologie werken. En een van de redenen die... dat is natuurlijk historisch zo gegroeid. Maar opnieuw, een van de redenen is economisch. Uiteindelijk waarin dat we in agroecologie mee bezig zijn, is op welke manier kunnen we de landbouw minder afhankelijk maken van externe inputs. Maar dat betekent ook dat je eigenlijk economisch oninteressant onderzoek doen, want het onderzoek waar ik mee bezig ben, dat gaat geen patent opleveren. Het onderzoek waar ik mee bezig ben, dat geen producten opleveren die waar een economie rond gecreëerd wordt. Dat gaat er net over van hoe kun je meer boerenautonomie creëren. En dat zijn als je op een niet-economische manier kijkt naar de landbouw, denk ik dat dat heel interessante pistes zijn vooruit. Maar als je kijkt vanuit onderzoek is uiteindelijk ook iets... niet voor niks spreken van de kenniseconomie in Vlaanderen, hè, van het uitbouwen van de kenniseconomie. Als je denkt aan onderzoek als iets dat ook moet zorgen voor winstgevende producten, voor dan ga je eigenlijk een soort van selectiemechanisme hebben. Niet alleen binnen de zalen, maar ook binnen het type onderzoek dat er gebeurt en het type projecten, producten dat er gemaakt wordt. Dus in die zin, als ik zeg van ja, de grote investering of het ontwikkelen van zoiets als een GGO-infrastructuur, dat maakt uiteindelijk dat er minder plek is, ook minder geïnvesteerd wordt in, als publieke middelen dan, hè, in onderzoeksdomeinen en ontwikkelingsdomeinen die niet zulke producten gaan opleveren. Mm-hmm. Er is misschien iets waar we nog niet zoveel over hebben gehad als het gaat over het... over de mogelijkheden breder maken of minder mogelijkheden zien. En dat heeft er uiteindelijk te maken met de macht van de verbeelding. Ik denk er vaak over na. Uiteraard kom ik in mijn werk heel veel... Of word ik vaak geconfronteerd met verschillende manieren om naar de toekomst te kijken. En ecomodernisme is daarin zeker een stroming die ik tegenkom. Want als je bezig bent met voedsel en natuur en wat is vooruitgang en wat is de toekomst, dan zijn er heel wat stemmen die voor een vorm van ecomodernisme pleiten, wat uiteindelijk een... in contrast met heel veel van de dingen die ik gezegd heb, die ervoor gaan pleiten om erin geloven dat er op basis van technologische oplossingen dat de manier is om vooruit te gaan en dat het dan allemaal wel goed komt. Maar waarin ze bij mij uiteindelijk een gebrek aan verbeelding hebben, of misschien is het zelfs geen gebrek van verbeelding, maar een soort van... Een fantasie, verbeeldingen waarin dat er luchtkastelen gebouwd worden over al die technologische oplossingen die mogelijk gaan zijn, maar die helemaal losstaan van waar we het even over hebben, de aarde, van waar we zitten, van waar we vandaag in zitten en van daaruit te vertrekken. Maar tegelijkertijd zien we wel dat soort oplossingen vandaag, of dat soort wegen vooruit, wel degene zijn die... het meeste aandacht krijgen, denk ik, vandaag. En ik denk dat we in een klimaat zitten waarin dat er heel veel angst is en dat er daar heel hard wordt op ingespeeld. Hè. Angst voor de ander, islamofobie, denk ik, is een hele duidelijke van waar dat op ingespeeld wordt dan door rechts en extreemrechts, de schrik van de ander, het klimaat, hè, de schrik van er gaat niet meer genoeg water zijn of we zijn met te veel mensen. En dat die angst die scoren uiteindelijk maken dat het heel moeilijk wordt om dingen te verbeelden en andere toekomsten te zien. En dat is heel hard... samenhangt met de sterke autoritaire regimes, uiteindelijk rechtsautoritaire regimes die ziet opkomen en zich verspreiden, die dat daarop gaan inspelen en met een oplossing gaan komen. En hij is heel hard gelinkt aan het idee van technologische oplossing. Van trek het jullie allemaal niet aan, of trek het niet aan van jawel, je moet bang zijn, maar wij gaan met een oplossing komen. En dat je dus dat je op een heel paralyserende manier het niet aanmoedigt om te verbeelden, om mogelijkheden te zien. En ik denk dat er daar een heel belangrijk spanningsveld is in plaats van in te zetten op angst en wij gaan met de oplossing komen, want uiteindelijk ecomodernisten of technofixische oplossingen is een zekere geruststelling, want er is een oplossing. En vanuit agroecologie of ik denk vanuit transitie denken we op een andere manier. Het gaat niet over er is een oplossing. Het gaat niet over oplossingen bedenken voor problemen of zo. Dat vraagt een veel complexere manier om te kijken naar het leven die in zekere zin moeilijk is. Dat is een soort van... Dat is een cultiveren van een andere manier van wereld kijken die moeilijker is, maar die cruciaal is. Als we niet die verbeelding aanwakkeren of voeden... Dan denk ik dat we uiteindelijk in de bijdrage aan dat dan de enige weg vooruit die gezien wordt, is ons over te geven aan de technologische oplossing. Ons over te geven aan sterke leiders die voor ons gaan zorgen.
En hoe doe je dat, de verbeelding aanwakkeren?
Bijvoorbeeld door nee te zeggen, hè. dus door nee te zeggen, dat is... ik denk dat ervoor zorgt dat je even stopt en denkt, oeh, nee. Ah nee, ik zeg nee, want het kan ook anders. Dus een heel... misschien een heel simpele, maar tegelijkertijd ook een heel moeilijke manier. Dat nee zeggen, ik denk dat iets wat ik van Isabel Stengers geleerd heb, een wetenschapsfilosoof, is zij zegt van, je hebt het waarschijnlijke en je hebt het mogelijke. En wat er meest waarschijnlijk is verder gaan zoals dat we bezig zijn. Hè? Verder gaan met een industriële landbouwmaatschappij. En dan meer... er komt steeds wat nieuw bij, maar uiteindelijk geen systeemverandering. Maar je hebt ook het mogelijke. Dus het meest waarschijnlijke is dat. Maar wat is er nog mogelijk? En dan kunnen we al die mogelijkheden verder nog eens oprekken en breder maken. Dus ik denk dat nee zeggen... En uiteindelijk vaak gaat dat samen met het stellen van vervelende vragen. Als er een oplossing hè, opnieuw wordt aangeboden voor iets. Als je zegt, wacht eens even. Maar hoe zit dat dan? Als je bijvoorbeeld, straks hadden we het over het stikstofdossier. En als het gaat dan over van, maar hoe zit dat dan juist met al die kunststoffen? Hoe zit dat dan met al dat veevoerder dat geïmporteerd wordt? En dus uiteindelijk, dat zijn heel vervelende vragen. Hè, als je dat stelt in een moeilijk politiek dossier. Maar tegelijkertijd laat je misschien dan breng je de mogelijkheid tot twijfelen in. En van daaruit, dus door die tijd te creëren, denk ik dat je ook de mogelijkheid om bijdraagt aan de mogelijkheid creëren om meer mogelijkheden te zien. En andere stemmen in het debat te laten komen. Dus dan nee zeggen en die vervelende vragen stellen om te vertragen. Ik denk dat echt cruciaal is in het verhaal, andere mogelijkheden laten zien. Daarnaast komt natuurlijk ook het letterlijke het laten zien van andere mogelijkheden. Als het gaat over de landbouw, al die boeren die bezig zijn vandaag in heel moeilijke situaties van binnen een geïndustrialiseerd landbouwsysteem op een andere manier CSA's, zelfploegboerderijen en zo uit te bouwen, de boerenmarkten werken zonder pesticiden, veel meer diversiteit binnen te brengen. Hoe doen ze dat? Wat zijn de moeilijkheden die ze tegenkomen? Dat laten zien is uiteraard ook superbelangrijk. En vooral niet alleen laten zien, maar ook zorgen dat er meer steun naar gaat. Dat is ongelooflijk, denk ik, van hoe gaan we uiteindelijk om met de mensen die zo hard zitten te werken om ons eten te voorzien en zo. Ja, helemaal geen steun krijgen, de dieprik in wordt gedaan. Dus het gaat over dat steun geven aan... beter mogelijk maken om die alternatieven uit te bouwen, zichtbaar te geven. En dat gaat echt samen met dat nee zeggen en die, die moeilijke vragen stellen. Je kan heel veel doen als consument, als je in het vakje van het consument zit, van je kan op een andere manier aankopen doen. Je kan kiezen van wat voor voedsel ga ik kopen. En ga ik naar de supermarkt of ga ik naar de boerenmarkt? Of ga ik mij nog verder engageren en misschien bij een zelfplukboerderij deel uitmaken en een groter engagement aangaan met de boer? Bijvoorbeeld door een jaarabonnement te nemen waarin dat je een zekerheid van inkomen geeft aan de boeren. En dat zijn allemaal ongelooflijk fantastische initiatieven die je natuurlijk moet steunen. Ik denk dat dat geen... vraag over is. Tegelijkertijd, als we enkel daarop op zouden focussen, dan denk ik dat we heel veel mensen daarbij uitsluiten en eigenlijk kunnen reproduceren van, of nog versterken van, je hebt de eerste rangs burgers, tweede rangs burgers enzovoort, en als je meer verdient, dan kan je dat soort dingen doen. En dat we moeten echt op een andere manier nadenken over voedsel en niet op een kop waar als zich. Want er zijn ook initiatieven bezig met een soort van zoals dat we de mutualiteiten hebben in de gezondheidszorg. Hoe zou dat eruit zien als we dat willen voor gezond voedsel hebben? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen gezond voedsel heeft en tegelijkertijd een inkomen voor de boeren, uiteraard. Mm-hmm. Want wat er vandaag lijkt is dat je als boeren worden uitgespeeld tegenover elkaar... als concurrenten, maar ook eters en boeren worden tegen elkaar uitgespeeld, waaruit het idee is van ja, bio voedsel is zo duur. Misschien moeten we dat totaal anders bezien en zeggen van ja, waarom zijn er zoveel mensen die dat niet kunnen betalen? En nog veel belangrijker, waarom is de supermarkt veel goedkoper? Omdat de kosten die dat er daar zijn allemaal afgewenteld worden op het milieu, op arbeiders die vaak migranten in heel slechte werkomstandigheden. Er zijn heel wat kosten bij die uiteindelijk niet worden meegerekend. Dus we dan denken van oké, kunnen we ook nadenken over voedsel? Is zoiets zoals als onderwijs, als gezondheid, dat zijn zaken die we misschien niet verder moeten gaan privatiseren, maar eerder als een gemeengoed over gaan nadenken. En wat betekent dat? En hoe kun je ervoor zekeren dat eigenlijk landbouwers een degelijk inkomen hebben? Als we het hebben over agroecologie, dan zou ik heel graag hebben dat we een manier vinden om het te hebben over agroecologieën. Of iets. Mm-hmm. Dus dat we ook niet vervallen
Wat is agroecologie?
In een valkuil van ja, we gaan inderdaad. Ja. En opnieuw, het gaat over het verengen of verbreden. En ik heb een aantal jaar geleden de kans gehad om een tijdje in het zuiden van Mexico met Zapatisten van hen te leren. En zij zeggen van een wereld waarin dat er plek is voor heel veel werelden. En ik denk dat dat misschien een van de belangrijkste dingen is dat ik steeds voor ogen probeer te houden, is van hoe kan je naar de wereld kijken als een wereld met plek voor veel werelden en dat steeds open houden. En dat ook, als we het hebben over alternatieven en nadenken, dat we niet denken van hier in onze keukentafel in Gent ziet een alternatief er zo uit. Maar er zijn heel veel manieren en we moeten dat open houden en ook denken van wie zijn de mensen die het dan hebben over alternatieven? Ik ben ook een geprivilegeerde blanke onderzoekster aan een universiteit. Dus wie ben ik? En dus wat zijn de stemmen dat ook binnen die alternatieven? En wie bepaalt er wat alternatieven? Allee, misschien is het zelfs niet dat we het niet over alternatieven moeten hebben, maar het idee van een wereld met plek voor heel veel werelden. Ik denk dat dat ik daar nooit wil uit het oog verliezen.
Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel ook aan Elke Leijman voor techniek en montage. Voor meer verhalen over onder andere landbouw en voeding kan je naar www.restory.be gaan. Deze verhalen zijn en blijven gratis, maar je kan wel op andere manieren met Restory verbinden. Je kan ons steunen als sympathisant, communitylid of aandeelhouder worden van de coöperatieve vennootschap Restory, die de toekomst als een gezamenlijke onderneming ziet. Wees welkom op www.restory.be.